onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vanmiddag vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 104, vers 17. Groep 6 heeft die geleerd. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Vers 17, Psalm 104. Aan het begin van de dienst van vanmiddag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, als ook artikel 29 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. Aansluitend daarop lezen Matthäus 18, vers 21 tot en met vers 35. Matthäus 18, vers 21 tot en met vers 35. Eerst echter de geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29, belijden wij. Wij geloven dat men wel naaste geluk en met goede voorzichtigheid uit den woorden Gods behoort te onderscheiden, welke de ware kerk zij. Aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn, zich met de naam der kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de kerk onder de goede vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van alle sekten, welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predikatie des evangelies oefent, indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft, zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd, hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen, en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij, aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijkende nog ter rechter, nog ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen huns levens, nemende gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, den dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in de welke zij vergeving hunner zonde hebben, door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantiën meer macht en autoriteit toe dan den woorden Gods, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goeddunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degene die heiliglijk leven naar het woord Gods en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. Schriftlezing is Matteüs 18, vanaf het 19e tot en met het 35e vers. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat u hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei, de Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zeide tot hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht, een die hem schuldig was, 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggende, Heere, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voeten bad hem, zeggende, zijt langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden, en komende verklaarde zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Beoordeelt gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heren vertoornd zijnde leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.
Gemeente, wij gaan samen zingen op Psalm 51, zingen versen 1, 6 en 9. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed en wat er verder volgt. Onder het zingen van deze verzen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. De eerste rondgang is voor de diaconie, tweede voor de kerk en er is straks een deurklet bij de uitgang bestemd voor de onderhouds- en energiekosten van de kerk. De Heere zegende u en met uw gaven. Gebeten vanmiddag gaan we weer door met de behandeling van de catechismus. We staan stil bij zondag 51, dat doen we. Aan de hand van het voorgelezen Bijbelgedeelte, Matteüs 18, vers 19 tot 35. Ik lees ervan alleen vers 21 en 22 nog een keer. Matteüs 18, vers 21 en 22. Toen kwam Petrus tot hem en zeide: Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? Jezus zei tot hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Tot zover deze tekstwoorden. Nu de vragen dan, nu vraag en antwoord van zondag 51, vraag en antwoord 126 is dat: Welke is de 5e bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is: Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk we ook dit getuigenis, uw genade, in ons bevinden dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover zondag 51. Ik noem als thema hierbij het gebed om vergeving. 3 aandachtspunten. Het gaat eerst over de behoefte aan vergeving. Daarna als tweede over de grond van vergeving. Daarna als derde over het voornemen tot vergeving. Dus het thema is het gebed om vergeving. De behoefte aan vergeving. De grond van vergeving. En als derde ook het voornemen tot vergeving. Onze eerste gedachte is dus de behoefte aan vergeving. Gemeente, jongens en meisjes, de Heer Jezus is inmiddels alweer een heel poosje met zijn discipelen. Wat heeft jou heel veel dingen aan hen verteld? Hebben de discipelen ook heel goed geluisterd? Zo ook Petrus. Ook Petrus heeft de laatste tijd heel goed geluisterd. En al luisterend is hem het een en ander opgevallen. Al luisterend heeft hij bepaalde vragen gekregen. Misschien hebben wij dat ook wel eens. Let dan op wat Petrus ermee doet. Hij gaat dan mee naar de Heer Jezus. Want de Heer Jezus, dat is opvallend voor Petrus, de Heer Jezus heeft het best wel vaak over vergeving. Over het ontvangen van vergeving, over het schenken van vergeving. En Petrus, die zou wel eens willen weten hoe vaak hij dan iemand moet vergeven. Zo komt Petrus bij de Heer Jezus en vraagt, vers 21, Heere, hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven tot 7 maal? Voor zijn gevoel heeft hij het ruim gehouden. Is 7 keer misschien genoeg? 1 keer, 2 keer? Nou, dat gaat misschien nog wel. Maar 6 of ook misschien wel 7 keer, dat vindt hij eigenlijk best wel veel. Dan kijkt er Jezus hem vriendelijk aan. Dan zegt tegen Petrus, vers 22, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Jongens en meisjes, hoor je dat? Niet 7 keer, zegt de Heer Jezus. Nee, 70 keer 7. Hoeveel is dat? Dat is 490 keer. Dat is veel. Gemeente, dat is veel. Zou nou de Heer Jezus dat echt letterlijk zo bedoelen? Nou, dat niet per se, maar hij wil Petrus en ons allemaal wel iets belangrijks leren over het thema. Daarom gaat de Heer Jezus aansluitend daarop een verhaal vertellen, een gelijkenis. Jongens en meisjes, laten we meeluisteren. En in gedachten allemaal ook als ouderen vanavond eens naast Petrus gaan zitten. Er was eens een machtige koning. Een hele machtige koning, die riep al zijn knechten bij zich om te kijken wie er nog wat geld van hem geleend had. Kwam een man bij deze koning, van wie de koning nog heel veel geld kreeg. Zoveel, dat kon die man absoluut niet terugbetaald krijgen. Omdat de man geld niet had, zei de koning, dan moet ik alles wat je hebt verkopen. En jij en je familie moeten maar voor mij gaan werken. Die man, die schrok natuurlijk vreselijk daarvan. Hij viel op de knieën en smeekte, alstublieft koning, heb een beetje geduld met mij, dan zal ik u alles terugbetalen. De koning keek naar deze man en kreeg toen diep medelijden. Toen deed hij iets heel bijzonders. Hij zei dat de man niets meer hoefde te betalen. Jongens en meisjes, die hele grote schuld, die was ineens weg. Die man was blij. Hij kon wel springen van blijdschap. Maar toen kwam die buiten, die man, een vriend tegen, die hem ook nog wat munten schuldig was. Hij greep die vriend bij de keel en schreeuwde, betaal mij nu terug. Zo. Die vriend viel op de knieën en zei precies hetzelfde, alsjeblieft, heb een beetje geduld, ik zal je betalen. Maar jongens en meisjes, die man luisterde niet. Hij liet zijn vriend in de gevangenis gooien tot de laatste cent betaald zou zijn. En dat hoort de koning. Wat werd hij boos? Hij riep de man terug en zei tegen hem, nu ben ik zo goed voor je geweest en heb jouw grote schuld vergeven. Waarom kon jij dan die man niet een paar van die munten kwijtschelden? Waarom kon je niet een klein beetje vriendelijk zijn voor je vriend? Koning, die was zo teleurgesteld dat de man alsnog zijn straf kreeg. Petrus kijkt zijn meester onafgebroken aan, terwijl hij luistert naar deze gelijkenis. Dan zegt Jezus, vers 35, alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien u niet van harte vergeeft en ieder zijn broeder zijn misdaden. Gemeente, het is net alsof de Heer Jezus ons ook vanmiddag liefdevol aankijkt en tegen ons zegt, ik begrijp heel goed hoe moeilijk dit onderwerp van vergeving is en zijn kan in allerlei omstandigheden. Maar, probeer het ook eens op deze manier te bekijken. De Heer Jezus tilt onze menselijke en begrijpelijke vragen ver uit boven het menselijk gezichtspunt, om ermee te leren welke verhouding dingen nu echt staan. In wezen houdt de Heer Jezus ons in deze woorden de barmhartigheid en de goede tierenheid van God, onze hemelse Vader, voor. Op grond van het werk van de Heer Jezus vergeeft God zijn kinderen telkens weer. Als we struikelen en vallen en schuld belijden, komt hij telkens weer naar ons toe met de troost van vergeving van zonden. Gemeente, wat is de Heere mild? Wat is de Heere mild in het schuld vergeven? Kennen we in ons eigen leven iets van wat schulden zijn? Kent u dat, gemeente? Iets van wat schulden zijn. Want dan kunnen we niet meer buiten dit gebed om vergeving, waar het ook over gaat in zondag 51. Het gebed luidt als volgt, onze Vader, die de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden. Daar gaan we eerst samen over nadenken. beginnen bij het begin met welk doel wij op aarde zijn. Jongens en meisjes, met welk doel ben jij, met welk doel zijn wij op de aarde? Jongens en meisjes, dat is heel kort, om God te dienen, te loven en te prijzen. Om volgens zijn wet te leven in volkomen liefde en gehoorzaamheid. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Zie je dan wat zonde is? Zonde is overtreding van de regel. Dat gebod van God, waarbij we het doel juist missen. En de straf die eruit voortvloeit, noemen we het lastige woord, schuld. Een schuld die wij elke dag alleen maar groter maken. In de behandeling van de eerste zondagen hebben wij gehoord hoe er in het leven van mensen plaats komt voor het wonder van vergeving. Er is voor betaald door de Heer Jezus. Hij gaf zijn leven voor zondaren en zondaressen, die allen stuk voor stuk de dood verdiend hebben. En dan kun je eraan komen uit genade door het geloof, waarbij je nu na de behandeling van de wet, bij de behandeling van het gebed, deel van de dankbaarheid luistert naar de taal van het hart van een kind van God. Vergeef ons onze schulden. Want er is inderdaad, gemeente, reden voor. Blijkbaar leert leven met de Heere dat je elke dag schuldvergeving nodig hebt. Omdat je tegenover God en de naaste dagelijks schulden maakt. Dan moeten wij bedenken, gemeente, dat we nu naar mensen luisteren die de voorgaande zondagen leren roemen in Gods genade en ontferming vanwege het offer en het werk van de Heer Jezus. Gaat na bij jezelf, gemeente. Gaat u na. Dan kent u die diepe plaats. Waarin het buigen voor de Heer. Waarin een mens het oordeel van God leert toevallen. God gelijk gegeven. In zijn vonnis over ons leven. Dan ken je ook iets van dat onbegrijpelijke wonder. Dat God aan je zonden niet meer denkt. Om Jezus wil. God was mijn rechter. Hij werd mijn redder, mijn vader. En de kinderen van de vader gaan er dan ootmoedig smeken. Vergeef ons onze schulden. Vanwege mijn dagelijkse tekortkomingen. Mijn struikelen, mijn zonden in de heiligmaking. Want het leven met de Heere is door genade de macht van de zonde wel gebroken, dat wel. Maar het blijft nog altijd wel een macht, kent u dat? Mijn vlees. Dat begeren van mijn vlees. Mijn zelfhandhaving. Mijn gebrek aan gezindheid om te vergeven. Mijn bitterheid. En mijn nijdigheid. Mijn kwaadspreken zit mij soms zo in de weg. En kind van God leert het, gemeente, dat die oude mens wel moet afsterven, maar dat het duurt tot de dood toe voordat hij gestorven is. Hierbij komen ook nog eens de zonde, waarin een mens vallen kan door verleiding, door het leven in een omgeving bijvoorbeeld waar verkeerde invloed van uitgaat, door verachtering in de genade, wanneer de eerste liefde bekoelt, door onachtzaamheid kind van God, door een slordige levenswandel, door de verachtering in de genade, verachtering, slordigheid in kerkgang en ook in de gebeden. Gemeente, wat kunnen er veel oorzaken zijn waardoor zonden meer worden? Het is heel aangrijpend, maar soms zie je nergens meer kwaad in en is het geweten ook zo afgestomd. Daarna zijn er ook bij diepere ontdekking nog de onbekende zonden. Kan zijn dat de christen, het kind van God, bij meer kennis van de wet, maar vooral bij meer kennis van het evangelie, zonde gaat zien die hij nooit voor zonde heeft gehouden. Die hij goed gepraat heeft, of vergoeilijkt heeft, of verkleind heeft. Denk aan de zonde van het ongeloof, van het twijfelen aan Gods beloften, of ook, denk aan het avondformulier, dat we geen volkomen geloof hebben. Gemeente, zonden voor God, zonden van de kerk, zonden tegen het evangelie, worden dan tot smart. Een kind van God gaat in de beleving van wat schulden zijn, ook in de oefeningen van het leven, smeken om vergeving daarvan. En wat vergeving dan is, nadat God er niet meer naar kijkt, dat hij het achter zich heeft geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid, omdat de Heer Jezus op Golgotha daarvoor betaald heeft. Ik wil daar straks nog wat meer van zeggen. Het is een groot wonder waar het nu over gaat, gemeente. Opvallend in het vervolg staat er namelijk niet vergeef mij, maar er staat vergeef ons. Het is blijkbaar ook op dit punt het leven met de Heer, dat je niet op jezelf staat. Je bidt ook dan voor anderen. Wie zijn eigen leven, eigen nood en verlorenheid is in gaan voelen en in gaan leven, die gaat die ook voelen van de naaste. Die heeft met mij vergeving van schulden zo nodig. En je gaat het bidden, vergeef ons onze schulden, dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons nog altijd aanhangt, niet toerekenen. Gemeente moet proberen om deze woorden als het ware te proeven. Arme zondaren, dat staat er, in de dankbaarheid. Arme zondaren. Als je het zo zegt, dan wijst dat op een ontzettend beklagenswaardige toestand. Een arme zondaar is, die is hulpeloos en die is krachteloos en die is verloren in zichzelf. Dat is geen zelfbeklag, maar een schuldbelijdenis tegenover de Heer. Omdat je bent gaan ervaren wat het zeggen wil gezondigd te hebben tegen een goede tieren en een barmhartig God. En dan merk ik ook wel dat er blijkbaar geen gepasseerd station is in het leven met de Heere. Je ziet aan de woordkeus dat groei, dat opwas, dat toename in de genade en kennis van Christus, Jezus met de, Jezus de Heere, ons kleiner maakt voor God. Je ziet dat rijker worden in God ook betekent armer worden in jezelf. Je wordt allemaal meer afgebracht van jezelf, om langs die weg uitgedreven te worden naar God. En als een arme zondaar hunk je naar, of al onze misdaden, ook de boosheid die ons altijd aanhangt, niet zal worden toegerekend. U merkt aan de opneming van de woorden dat je uitkomt bij de bron van binnen. Onze misdaden komen voort uit een zondig hart. Achter onze zonden verbergt zich een zondige aard. De boosheid die ons altijd aankleeft, is de besmetting die ons aankleeft in ons verlangen, in ons denken, in ons doen en spreken. Ja, zelfs ook tot in de allerheiligste verrichtingen. En gemeente, dan de vraag. Weet u dit al door het ontdekkende werk van de Heilige Geest? Werden wij zo al zondaar of zondares gemaakt voor God? Wie wil weten waarom vergeving een wonder is, die zal in zijn of haar leven moeten hebben leren kennen iets van wat zonden zijn. En denk daar dan niet te makkelijk over. Laat daar ook nooit oppervlakkig over spreken. Zonden zijn bedreven tegen een goedend en barmhartig God en maken ons de eeuwige dood schuldig. En God neemt de zonden zo ernstig, voordat hij ze ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood van het kruis. Dat is de diepte in de woorden die je moet leren kennen met je hart. Want dan leidt een wonder ook altijd tot verwondering. U merkt, gemeente, het ontdekkend werk van de Heilige Geest is nodig. Voor het eerst inderdaad, maar daarna ook telkens weer. Je gaat met David belijdenis doen, Psalm 51 vers 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En het gebed wordt geboren, wordt geoefend, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Tweede gedachte, de grond van vergeving. Het gedeelte om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. U merkt wel, de woorden niet toerekenen zijn in dit gedeelte best wel belangrijk. Wat zou dat betekenen? Het woord toerekenen doet je denken aan een rekening. Op een rekening staat hoeveel je moet betalen en ook waarvoor. Nu worden hier de zonden als het ware op een briefje geschreven, op een rekening. Nu is het hier zo dat je God vraagt of hij al je zonden en je schulden niet op jouw rekening schrijft, maar op die van de Heer Jezus. De Heer Jezus, die heeft de rekening van God betaald. Hij betaalde voor alle tegenwoordige en toekomstige schulden. Jongens, meisjes, je weet wel, de Heer Jezus deed dat op Golgotha, toen hij uitriep aan het kruis, het is volbracht. Als jouw schulden en zonden op zijn rekening staan, heeft hij ook voor jou betaald. Dan hoef je het niet meer zelf te betalen, dan denkt God er nooit meer aan. Dan vergeeft hij je zonden. Vergeven is het eigenlijk niet toerekenen. Dat is de Bijbelse lijn, merken we zelf als je wat gegevens op een rij zet. De Bijbel zegt, Psalm 130 niet voor niets, duidelijke manier, dat er bij de Heere vergeving is, vers 4, maar bij u is vergeving. Dat is een groot wonder. Bij God is vergeving, vergeving hoort blijkbaar helemaal bij God. Denk wat de Heer zei tegen Mozes, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Bij de Heere is dus vergeving. Maar er is de vervolgvraag wel, hoe dan? Hoe kan dat dan? Die vraag staat nog open. Je weet ook in de Bijbel dat God, de schuldige, geenszins onschuldig houden kan. We weten ook, God is niet alleen barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Hij kan het kwade niet goed noemen en zomaar ongestraft laten. Juist daarom gaat de catechismus door en wijst op de enige mogelijkheid waarom God de misdaden en de boosheid die je altijd aankleeft niet toerekent. En dat is, zegt de catechismus, op grond van het bloed van Christus. Dat is omdat de Heer Jezus aan het kruis betaald heeft met zijn leven. Dat is een vertroostende en ook een heel rijke boodschap. Bij God is vergeving, omdat de Heer Jezus alles heeft betaald. Ouderen, hij heeft Gods recht volkomen voldaan. Zodat allen die in hem geloven zullen, vrij uit zullen gaan. De vergeving van God rust in de volkomen genoegdoening waarvoor Christus aan het kruis heeft gezorgd. En de Heilige Geest laat zondaren en zondaressen daarin delen en de troost ook van genieten in het hart. Gemeente, denk daarover na. Van het rood bebloede kruis vloeit vergeving van zonden tot zondaren en tot zondaressen. De apostel, die spreekt in de Romeinenbrief over Christus en over zijn kruisdood. En dan zegt hij in Romeinen 3 vers 25, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving van de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God. Apostel, verbind daarmee de vergeving van zonden met Christus' betaling aan wat God eist. Dus is het bloed van Christus de levensgrond en ook de stervensgrond. Buiten het werk van de Heer Jezus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Wanneer wij onze gebeden op een andere grond voor Gods aangezicht proberen te brengen, dan zullen die weer in ons binnenste terugkeren. Als een stille aanklacht. Daarom is het en blijft het een innig smeekgebed. Hoor mij, o God, om Jezus wil. Ouders, zo leert u dat toch uw kinderen. En zo blijf je bidden tot de laatste snik. Zo leert de Heere zijn kinderen bidden om vergeving in wat je noemt de dagelijkse bekering. Omdat hij je langs die weg wil brengen bij de diepten van het liefdeshart van de Vader. Omdat door het geloof in te mogen rusten. Denk daarom nooit te klein, gemeente, over de volheid van de genade in de Heer Jezus. Hij vergeeft menigvuldig. Hoort u dat? Hij vergeeft menigvuldig. Niet beleden zonden. Klopt het goed in je oren? Niet beleden zonden. Houden je in het donker. Langs de weg van de schuldbelijdenis herstelt God om Jezus wil. Weer in zijn vaderlijke gunst. Ik kan er graag wat meer over zeggen, over dit thema. Want misschien klaagt u wel. Misschien klaagt u wel, kind van God in ons midden, over dorheid in het geestelijke leven en over donkerheid in het leven met de Heere. Mag ik u eens vragen, hoe is het dan met uw binnenkamerwerk? Wordt die leeggelaten? Wordt die veel te vaak leeggelaten? Hoe is het ook met de stille tijd voor het aangezicht van de Heere, rondom het woord van God en ook in de gebeden. Hoe staat het met dit thema van dagelijks schuld belijden? Wanneer we ons proberen op de been te houden met dat wat er vroeger is geweest bijvoorbeeld. Ik bedoel het niet vervelend, dat begrijpt u wel. Maar dan mist de bloei van het geestelijke leven. Dan is er de genade nog wel in de kern, daar gaat het niet over. Maar het wordt niet beoefend. Het wordt veel te weinig gevoeld. Er is geen onderwijs. Er is lauwheid. Er is matheid. Er is ingezonkenheid. Er is onvruchtbaarheid voor het aanzicht van de Heere. En ook in dienst betoond aan de naaste, terwijl de weg van de dagelijkse schuldbelijdenis leidt tot dagelijkse vergeving. Langs die weg brengt de Heer de troost in het hart met de psalm die we nu gaan zingen. 103 vers 6. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver is Hij om onze ziel te troosten, van onze schuld en zonden weggedaan. Vers 6. Psalm 103. Gebed, het gebed om vergeving, de behoefte aan vergeving, de grond van vergeving. Derde is het voornemen tot vergeving. Tweede deel van het antwoord van dit gebed gelijk ook: wij vergeven onze schuldenaren. En ook de uitleg erbij: als wij deze verklaring van uw genade, dat u onze zonde vergeven hebt in ons bevinden, is het ons voornemen of ook onze naaste van harte te vergeven. En gemeente, wat zou dit nou toch betekenen? Wat bedoelt de Heer Jezus als hij ons dit leert bidden? Bedoelt hij misschien dit: omdat wij onze naasten vergeven, moet God ons ook vergeven? Maar gemeente, dat kan het niet zijn. Dat kan het niet zijn. Ons vergeven zou dan iets kunnen verdienen. En zo is het niet. De Jezus bedoelt het zo: Als God ons vergeeft, zo zullen wij ook elkaar vergeven. Iets anders geformuleerd, er wordt gewezen op de gelijksoortigheid in het handelen van God en in dat van ons mensen. God vergeeft schuldenaren. Wij ook. Maar niet als zijn gelijken, kan nooit. Hij is God. Heilig, vlekkeloos, rein. Wij zijn gevallen Adamskinderen, in onszelf vol van ongerechtigheid. De gelijksoortigheid waar het over gaat, gaat in wezen over de navolging van Christus. Denk daarover na, gemeente. Christus navolgen. Het is genade. Wanneer wij onze schuld leren zien en belijden. Wanneer je dit zegt met je hart, Heere, het is recht, wanneer u mij voorbij gaan zou. Ik heb het niet verdiend, maar zie mij toch aan in uw Zoon. Ik kan niet meer zonder u. Kent u het, gemeente? Kent u het? Want dan is het ook genade, wanneer we dan op Christus leren zien. Kent u dat dan ook? Op Christus leren zien. En tot hem de toevlucht mag nemen, dan ontvang je genade. En in die ontvangen genade, dan brengt dat altijd iets met zich mee van zo'n innerlijke gezindheid. Een ernstig voornemen om ook anderen te vergeven. Door zijn meisjes heel eenvoudig. Als het nou goed is gekomen met God, dan wil je het ook goed houden of hebben met je naasten. God is het voorbeeld voor ons in zijn vergevingsgezindheid ten opzichte van mensen zoals wij, die het zo vaak, van nature altijd zelfs, voor hem verknoeien. En juist daarom wordt er gevraagd om vergeving en om vergevingsgezindheid. Er wordt gevraagd om verzoening met God en met de naaste. Verslagen buigen onder God doet er in beginsel ook ootmoedig buigen onder de naaste. En gemeente, dat weet ik heel best, daar liggen hier zoveel vragen en pijnpunten. Vergeven inderdaad. Maar hoe kan dat? In soms zulke verdrietige omstandigheden, wanneer mij onnoemelijk en onherstelbaar veel leed is aangedaan. Misschien roep je wel in je bankje of thuis of waar het ook is. Heere, ik kan niet vergeven. Ik kan het niet. Want in mijn leven is alles stuk gegaan. Weet dan dat de Heere die harten wil troosten, die schreiend tot hen vluchten. Weet dan dat de Heer het ook weet. Hij kent en weet dit onnoemelijke verdriet in deze dingen en van onze worstelingen. Maar dat betekent dit alles natuurlijk niet dat daarmee dingen tussen mensen onderling zomaar op orde zijn. Zo nuchter moet je wel blijven. De weg naar vergeving kan een proces van jaren zijn, waarin hulpverlening nodig is om trauma's en verdriet te verwerken. Dat eerst, daar komt ook nog dan dit bij, er moet ook iets te vergeven zijn. Er moet iets te vergeven zijn. Een schuldenaar, hè? De rechte plaats uiteraard. een schuldenaar zal namelijk wel moeten laten zien dat hij schuldenaar is. Dat er berouw is over de dingen die hij of zij verkeerd heeft gedaan. Dan heb je geen spijt vanwege de gevolgen die moeilijk of verdrietig zijn. Maar dan gaat het over de zonde zelf. De zonde zelf. Wat wij een ander hebben aangedaan door ons gedrag. Door onze daden. Of door onze houding. Of ook door onze woorden. En daar kan tijd voor nodig zijn om het zo ook te laten zien. Gemeente, wilt u daar persoonlijk en voor uzelf over nadenken? Wanneer anderen ons iets verwijten. En je biedt verontschuldiging aan. Excuus zeg maar. Kan de ander dan merken dat we het erg vinden wat we gedaan hebben of wat er stuk is gegaan? Klopt er dan wanneer iemand schuld belijdt, maar toch niet helemaal? Klopt er dan wanneer iemand schuld belijdt en daarmee denkt recht of vergeving te hebben? Gemeente, daar klopt geen fluit van. Zo werkt het niet. Dat klopt niet. Wanneer Nathan op bezoek gaat bij David, hè? Kijk hem na in je Bijbel. Wanneer Nathan op bezoek gaat bij David, laat ik het anders zeggen, ouderen, gemeente. Wanneer zonde in ons leven wordt als zonde. Wanneer schuld wordt tot schuld. Dan gaat onze hand op de mond. Ik hoop dat je het kent. Dan gaat onze hand op de mond. En dan weet je dat je nergens recht meer op hebt. Ook niet op vergeving. Vergeving wordt dan een gunst. En een genade. En dan zul je begrijpen waarom de ander misschien wel heel veel tijd nodig heeft om naar vergeving toe te groeien. Dat er misschien wel hulpverlening ook bij nodig is. En dat het bereiken van vergeving niet wil zeggen dat een vroegere situatie zomaar weer wordt hersteld. En gemeente, wanneer er dan zulke moeilijke dingen zijn, geef elkaar dan de tijd, biddend, om herstel. Zijn we het zelf die iets goed moeten maken? Dan moet u dat deze week nog gaan doen. Al was het maar om uzelf te verlossen en te bevrijden van zoveel bitterheid van geest, wrok en boosheid. Kom er dan op terug. Dat is geen teken van zwakte, echt niet. Maar juist een teken van kracht. Kom erop terug. Maak goed wat je goed maken moet en kunt. De Bijbel zegt dit. Beleid elkaar de misdaden. En bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. De Bijbel zegt dit. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Zonde belijdenis, gemeente, kan bevrijdend werken in huwelijken, in gezinnen, in families en dan ook binnen de gemeente. En als we dan ervaren dat het zo moeilijk is om te komen tot vergeving van onze schuldenaren, bid dan de Heere om kracht. En laten we ook in die moeilijke omstandigheden dagelijks de toevlucht nemen tot de Heer Jezus om bij Hem te schuilen. Ook in dit soms nameloos grote verdriet. Kan ook zo helpen zijn gemeente om heel bewust te gaan bidden voor degene die ons dan pijn gedaan heeft. Gemeente, laat hem maar kort houden. Laat ons samen maar vaak verontmoedigen. Voor het aangezicht des Heren. verontmoedigen voor de Heere. Wat geloven wij nu werkelijk van de vergeving van zonden? Wat kennen wij nu werkelijk van die innerlijke bewogenheid met onze medemens in alle bescheidenheid en voorzichtigheid? Is dit toch wel de Bijbelse lijn? Genade werkt vroeg of laat, genade. Vergeving te hebben ontvangen dringt vroeg of laat tot het schenken van vergeving. En hoe meer genade we dan hebben ontvangen, hoe meer vergevingsgezind we ook dienen te zijn. Gemeente, neem mee naar huis. Als we hebben gelet op het gebed om vergeving, de behoefte aan vergeving, de grond van vergeving, als derde ook het voornemen tot vergeving. Hoe is het nu met ons na dit alles? Gemeente, hebben wij dit gebed al eens leren bidden met ons hart? Wat is het erg als je nog hoort bij de velen die de vergeving in wezen niet zoeken, omdat we geen besef hebben van schulden. Bedenk dat wij zonder deze genade van schuldvergeving de allerarmsten zijn, echt hoor. Dan zijn we de allerarmsten. O smeek toch de Heere of de ogen eens open mogen gaan. Hij wil het geven. En zoek dan de Heere en leef. Of zeg er na dit alles, ja, ik herken het in mijn eigen leven. Mijn geweten is open gegaan. Nu zie ik met mijn hart wat schulden zijn. Het klaagt me aan. En ik worstel ermee. Zou de Heere mij wel willen ontvangen? Let er dan op dat het gebed om vergeving van schulden geen beperkingen heeft. Schulden, geen beperkingen. Hoor dan de stem van de Heere zelf. Jesaja 1 vers 18. Kom dan. En laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als gelaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Geliefde gemeente, er is ruimte. Er is ruimte bij de Heere om Jezus wil. Wat is het een zegen als je zo de Heer Jezus steeds meer en steeds dieper leert kennen, die de wet volkomen heeft vervuld, die uit de volheid van zijn genade schulden vergeeft en ook leert wat vergeven is. Dan zij dit gevoelen in ons allen, het welk ook in Christus Jezus was, en je blijft het bidden, onze Vader, die de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat geven ons de Heere. Amen. Tot besluit van deze dienst zingen wij Psalm 86 vers 3 en vers 6. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En wat er verder volgt. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Dragen we met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.